Vind je deze podcast leuk? Beluister dan ook de podcast Goudspraak. Ik ben Minke Boy. Als voormalig tophockeyster weet ik hoe Olympisch goud voelt. In de openhartige podcast Goudspraak praat ik met sporticonen die straks in Parijs voor het hoogste podium gaan. Over de weg naar goud. Beluister nu de podcast Goudspraak.
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
Het is nog steeds woensdag 30 november 2022 en live vanuit de Pedaleur, de Flandres in Gent, is dit de Rode Lantaarn.
En daar was hij ineens. Als eerste, over de meet, voor Dupont, voor Van Aert, 30 juni 2019. En daarna mocht hij een jaar lang de driekleur dragen. Belgisch kampioen. Ik zal heel eerlijk bekennen dat ik even dacht, Tim wie? Maar net als Van Aert en Van der Poel kwam hij uit de cross. Dat wat voorheen nog weggelegd was voor supertalenten, leek nu ineens een trend. Of is hij eigenlijk gewoon een supertalent? We gaan het uitvinden vandaag. Welkom in de podcast, Tim Merlier. Just be here without you. Ben jij een supertalent?
Ik denk het niet.
Nee?
Ik voel me toch geen supertalent, nee.
Nee, maar...
Ik vind toch dat ik er altijd hard moet voor werken, dus... om mij vorm te krijgen, dus...
Ja? Maar ben je al hard aan het trainen? Het is nu off-season, denk ik, althans.
Nee, eigenlijk niet.
Nee?
Ik denk dat ik 2 of 3 keer 4 uurtjes getraind heb of zo... en de rest 3 uurtjes en voor de rest korte training, nee, ik altijd.
Lekker.
En hoe lang ben je dan al bezig?
Ik denk dat nu de 4e week is...
De 4e week al?
3e of 4e week, ja. Denk 4e week zelf, ja. Ik heb maar 2 weken gerust.
2 weken maar? Waarom zo kort?
Omdat ik anders te dik word.
Ah, echt? Oh, dat heb ik ook.
Je komt binnen, ik zie je nu ook. Jij ziet er toch niet echt als een sprinter uit, man. Je staat super scherp.
Super scherp, dat gaan we morgen weten. Morgen heb ik DEXA-scan, dus dat zal ik weten.
Wat voor scan?
DEXA-scan.
Wat houdt het
in? Dat meet vetpercentage en de spiermassa. En,
ben je daar zenuwachtig voor?
Nee, want ik sta redelijk op gewicht. Dus het is niet dat ik met 2 kilo te dik... toch van mijn gevoel ga ik niet met 2 kilo te dik naar de DEXA-scan. Dus.
Maar heb je er aanleg voor? Komen er makkelijk kilo's aan?
Ja, als ik niet meer sport... Ik sta nooit in het seizoen super, super scherp. Ik ben geen klimmer, dus dat hoeft ook niet dan. Dus als je dan op prijs gaat en met een all-in, dan ga je trappen.
Ja?
all-in in de all-in.
Ja. Ik,
waar ben je geweest, all-in?
Dubai.
Dubai. Zo. Ja. Lekker.
Het was nu niet aan all-in, maar toch goed gegeten.
Goed gegeten, ja. Wat eet je
gedronken?
Ja, gedronken?
Drinken, dat is de laatste 2 jaar wat minder. Met de corona-jaren. Vroeger was het altijd na het seizoen pinten pakken.
Maar, ja?
Nou, nu is dat eigenlijk wat minder. Nu is het...
En waarom?
Is dat gewoon een goed restaurantje nu met een goed glasje wijn is voldoende. En vroeger was het echt week na week... pintjes pakken met een vriend.
Ja? In de tijd dat je crosste.
Ja, ja, klopt.
Is dat makkelijker in de cross om gewoon los te kunnen laten?
Goh, ik vind mijn mentaal moeilijker als crosser. Als wegrenner, Bram zou dat misschien kunnen beamen. Maar als wegrenner kun je zo per ongeluk nog een keer een prijs rijden, dat je mentaal er weer bovenop zit. Als het peloton terug samenkomt, zit in 2e groep of 3e groep, komt terug samen. En sprint of rijdt nog weg of dergelijke. En dan rijd je per ongeluk met misschien een mindere conditie en terug een prijs. Buiten de cross, als een slecht weekend is, dan zit het een week erop. Ik ben niet zo goed. En dan terug, niet top. En dan zit een negatieve spiraal voor even. Buiten de weg vind ik dat je toch met mindere condities soms nog een prijsje kunt rijden.
Is de cross eerlijker? Of harder misschien daardoor?
Ja, ik denk dat misschien vroeger 10 jaar geleden nog iets meer stil viel. Maar nu met Mathieu en Wout erbij, dat valt gewoon nooit stil. Nee. Dus ja, het is echt eerlijk. Het moet technisch in orde zijn. Moet bijna geen pech hebben of komt gewoon niet meer een stuk voor.
Dat vind ik wel, ja, dat wel wat je zegt. Hè? Heel vaak wordt er nog wel gesproken in de cross van, ja, dit is een tactisch parcours of tactiek. Maar ik heb altijd het gevoel, als ik cross kijk, van de beste gaat straks gewoon wegrijden en dan wordt de rest op een minuut gereden.
Ja, het is dat, de start wordt gegeven. Dus ja, meestal is het super belangrijk. Maar nu in Hulst samen met Mathieu, dat nog zo belangrijk niet is. Die rijdt na een halve ronde toch van voor. Dus, ja. Maar ja, het tempo ligt zo hoog dat het bijna moeilijk is om op te schuiven als je niet met je voort zit.
Ja, hey, maar heel even terug naar het begin. Hè? Want, ja. Jij zei net, ben jij een supertalent? Zei jij nee. Maar je bent wel een van de rapste sprinters ter wereld. Of in ieder geval met de snelste sprintsnelheid eigenlijk.
Ja, daar hoor ik wel bij, denk ik. Maar als of inhoudelijk... over het inhoudelijke spreekt, dan ben ik niet bij de supertalent. Ik heb gewoon een goede sprint.
Ja, maar dat is ook een talent, hè? Pas op, hè?
Klopt. Mag je. Ja, maar ik ben niet zo dat type die...
Die alles meepakt.
Nee, die van zichzelf gaat zijn dat ik een supertalent ben.
Ja, en je moet er dus hard voor werken.
Ik vind van wel, ja. Trainers die na 2 weken, 3 weken trainen, echt wel met een goede conditie over de dag komen. Buiten, ik heb het altijd het gevoel gehad... Nu, dit jaar vind ik wel dat ik met een goede basis het seizoen beëindigd ben na de Vuelta. Maar dat andere jaren toch echt moeite moet doen om in conditie te raken.
Ja. Oké. Okay.
Maar, wacht even. Ja? Dat is nog een ander talent. Want naarmate je meer traint, word je dan ook altijd nog beter?
Ik heb wel een lichaam die die signalen uitstuurt van het is genoeg. Ik kan veel training aan, denk ik dan toch. Ik heb toch dikwijls met Wout in de tijd meegetraind dat ik naar huis kwam van nu ga ik super zijn. Maar dat dan niet het geval was, dat ik mij voorbij gereden had. Maar meestal krijg ik wel signaal van vermoeidheid of aftjes. Ik weet niet als jullie Nederlanders dat kennen, aftjes. Dat zijn kleine wondjes.
Oh, ja.
Als ik dat heb, of is dat vorm of wat is dat vermoeidheid, en dan weet ik dat...
Dan weet je dat je over je eigen grens bent gegaan.
Ja, dan... tenzij dat vorm is, hè. Dat ik een goede periode tegemoet ga, maar anderzijds...
Dus als je een aft hebt, kan 2 dingen betekenen. Ja. Of je bent te ver gegaan, ja, te diep, of je bent echt in vorm aan het raken.
Voor mij persoonlijk wel.
Ja?
Maar dat is het. Nu hoor ik iets nieuws, want... Ik had het altijd, en dan zei mijn moeder altijd, je hebt een ongewassen appel gegeten.
Ja. Dat niet proper is, maar ja. Nee, bij mij is dat eigenlijk vermoeidheid of vorm.
Echt? Wat een mooi meetpunt. Wat grappig om dat van jezelf te weten.
Of als je dat gevoel van ik ben ziek aan het worden, dan weet je ook dat je te ver zit. Ja, maar de meeste wel, denk ik. Ja.
Mooi. We gaan het zo meteen uitgebreid hebben over je sprints. We gaan je zo meteen ook een paar korte persoonlijke vragen stellen. Maar eerst gaan we even naar onze sponsor van vandaag. Want Bram, dat is nog steeds...
Nog steeds?
Ja, zeker.
Bamboo.
Bamigo. Ah. Ja. Dat zijn boxershorts.
Heb je hem nog aan?
Tuurlijk heb ik hem aan, jongen. Ik heb toch niet net mijn boxershort uitgedaan? Super zacht, super lekker. En na, weet ik veel, 10 keer wassen is hij nog steeds lekker zacht en super lekker. Want het is gemaakt van bamboe.
Heb je er ook een fiets van?
Huh?
Heb je er ook een fiets van?
Nee, nou ja, misschien wel. Ik denk dat we dit gewoon nu kunnen oproepen om een bamboefiets te maken.
Die bestaan, hè?
Maar jij zegt dat, maar hoe kom je daarbij?
Ja, omdat ik die gezien heb. Heb jij wel eens een bamboefiets gezien?
Nee, eigenlijk niet.
je bent de enige, hè, die dit...
Die bestaan, maar die zijn duur. Ja, maar dat is een heel duur spul, hè, bamboe. En om dat goed te bewerken,
ja?
En daar een fiets van te maken, net als een onderbroek,
ja,
kost heel veel effort. en dan heb je er een hele zachte fiets.
Die ook nog heel, heel buigzaam is.
Heel buigzaam, maar wel heel sterk.
Ik ben heel benieuwd. Het is in ieder geval ademend en warm. Nu heb je 25% korting op je eerste order op bamigo.com. Exclusief voor luisteraars van de Roland Taarn met de code WIEL25. Wat willen mensen nog meer? Tim, in de rubriek persoonlijk. paar korte vragen om je wat beter te leren kennen. Als jij nou een cijfer noemt, dan doe ik de vraag die erbij hoort. Tussen de 1 en de 10.
7.
7. Hobby. Is fietsen je hobby?
Ja, fietsen is mijn hobby. Ja. Ja? Dat was van vroeger al. Vroeger had ik ook wel, voetbalde ik ook wel. Een beetje motocross. Maar fietsen was altijd wel mijn voorkeur. Ja.
Ja? En ik heb van mijn hobby mijn werk gemaakt. Namelijk slap ouwe hoeren. en wielrennen kijken. Maar op een bepaalde manier ben je dan ook, als het je werk wordt, ben je ook je hobby kwijt. Heb jij dat ook? Of is dat...
Het is nog altijd een hobby, hè, want als het seizoen gedaan is, ja, dan ben je wel blij dat even de fiets aan de kant kan. Maar dan, na een week of zo kriebelt toch.
Na een week al, ja?
Ja.
Dat vind ik echt mooi.
Ja.
Om terug op die fiets te zitten. Niet altijd direct om met de koersfiets op pad te gaan, de mountainbike of crossfiets. Of, vroeger was dat BMX, maar dat is er een beetje uit.
Waarom? Te gevaarlijk?
Nee. Gewoon eigenlijk omdat ik geen rep ook. En als jong manneke was dat dagelijks eigenlijk met de BMX op pad.
Ja. En dan stunten?
En dan zelf wat parcoursjes bouwen en zo. Maar ja, door de jaren heen is dat er wat uitgegaan. Ja.
En motocross?
Motocross heb ik nog 4 jaar geleden een keer gedaan. Het was toen ook 2 jaar geleden dat ik nog op de moto gezeten had. gewoon uit niets. Mijn stiefbroers motocross nog altijd trouwens, maar... En gaan inschrijven en de start genomen. Maar de tweede reeks heb ik niet meer gestart, omdat ik dacht van, dit is niet meer verantwoord.
Nee? Was het gevaarlijk? Of
ja,
was het
parcours, niet meer goed parcours lag er zwaar bij ook, die dag. Tot veel geregend. En ik dacht dat ik nog altijd even op kon rijden als vroeger, maar dat was te vaak.
Nee, het viel tegen?
Ja, het viel tegen. Ik was slecht gestart, maar na een ronde rijd ik kop. Ja, oh. Dan ging ik onderuit, over de limiet aan het rijden. En,
Een paar aften in je mond gelijk.
Nee. Nee, het was na het seizoen.
En toen? Okay. Maar toen, je lag op kop?
Ja, na een ronde zat ik al op kop, maar dan was het rap gedaan. Hè. Motor stil en geval. En kreeg je niet meer aan de praat, omdat ik zat volledig op de limiet.
Oh, is dat echt? Hoe lang duurde het bij jou voordat het weer ging kriebelen na het seizoen?
Een week of zes.
Dat is wel een verschilletje, toch?
Nee, ik hoorde laatst nog toevallig Paul Martens, die vertelde een verhaal. Dat, Paul Martens ken je nog wel, hè?
Ja.
Die kwam toen van, dat was zijn eerste jaar of zo, en die zat bij Sunweb en die kwam toen in Lanaken wonen. En toen zouden wij hem een keer meenemen op training. Nodigden wij hem uit met onze groep. En toen hadden we gezegd, 10 uur vertrekken we. En toen kwam hij op 1 december, om 10 uur 's ochtends, kwam die bij mij aan de deur. Hij dacht, ja, dan moet ik op tijd zijn, want die mannen 10 uur gaan trainen. Toen vertelde hij dus, ja, toen belde ik aan, deed Bram de deur open, stond hij zijn onderbroek.
Van Bambino.
En toen keek hij mij aan, zo van, kom je doen? En ik zei, ja, ging je toch trainen? Oh ja, kom maar even binnen, koffie drinken. En toen op een gegeven moment kwam iedereen binnen, druppelen, Karsten Kroon, Mark Lortz en al die mannen. Nou, dan zei hij, ja, toen zaten we daar al 30 minuten, 15 minuten, toen ging Bram zich op een gegeven moment maar omkleden. En toen liep hij naar beneden op een gegeven moment. Oh ja, toen zei hij, oh, we gaan vertrekken. En toen liepen we om 11 uur naar beneden. En toen moest hij eerst een fiets zoeken. En toen kwam hij beneden in de fietsenhok. En toen zag hij zijn fiets staan. En die was al smerig van het jaar ervoor. En de 2 lekke banden. En toen zei Bram, oh ja... ik heb de laatste training vorig jaar lek gereden. maar dat was dus dat was ergens in oktober. Maar dat kan nu, ik bedoel, het is heel grappig. Maar daar kun je nu echt niet meer mee thuiskomen, 6 weken niet fietsen.
Nee, dat denk ik toch niet. Ik in ieder geval niet.
Want dan ben je ook moddervet.
Ja, klopt. Dan heb ik 6 maanden nodig om er in conditie te zijn.
Maar nou, en na een week begint het gewoon weer te kriebelen. En dan pak je de mountainbike of de crossfiets. Of,
ja... Die blijft wel 2 weken zeker op stal nog.
Ja.
Maar, na 2 weken weet ik gewoon... Als ik niet te veel wil verliezen en nog in de cross iets wil presteren... of toch voor de dag een beetje komen... dan moet ik niet te heel lang rusten ook.
Ja, maar dat is natuurlijk wel... Jij doet ook nog het crossen.
Ja, ik ga wat cross, maar dat is ook meer voorbereiding op... of toch een beetje competitie te hebben in de winter. Omdat ik het toch plezant vind om zo... Ja, ik ben ook niet type die me echt pijn kan doen op training. Dus met competitie te hebben in de cross. Ik heb nu afgelopen week een beach race de pannen meegedaan. Voor de eerste keer. Dus ik vind het wel plezant om die competitie te hebben.
Ja, even die wedstrijdprikkel.
Ja, die stress. Dat is het mooie van de sport, vind ik.
Want je gaat daar meer in het rood dan op een training?
Ja, ik in ieder geval wel, ja. Als het mij zegt, ga hier 5 minuten al uit, dan zal ik misschien een minuut al uit geweest zijn en dan de rest op 80%.
Laat ze niet horen bij je nieuwe ploeg.
Nee, maar ja, ik denk dat dat gewoon renner tot renner is. De ene kan hem binnenste buiten draaien op training en de andere heeft dat gewoon... ik merk ook dat ik van koers tot koers beter word, terwijl dat op training...
Dus dan ben je eigenlijk ook wel gebaat bij veel koersdagen?
Moet men nu niet van rondeke naar rondeke sturen. Want maar van indaskoers naar indaskoers denk ik wel dat ik zeker beter word. Ja,
ja. Mooi.
Ja, je hebt trainingskampioenen en wedstrijdkampioenen. Dan kun je toch beter een wedstrijdkampioen zijn?
Voilà, dat vind ik ook.
Ja, daar ben ik wel mee eens. Nog een cijfer.
3.
Opleiding. Zowel school als wielrennen.
Van school heb ik lassen constructie gevolgd. Dus
je kan je eigen fiets bouwen?
In principe zou dat moeten lukken.
Niet van bamboe. Nee. Niet van bamboe.
En aluminium dan.
Oké, vet.
Dus dat heb ik gedaan. Ja. En als wielrenner ben ik door de hele jaren heb ik mezelf opgeleid, denk ik.
Ja?
Ja. Ik had niemand van de familie die koerste. Ik ben de eerste in de familie bij mij weten die koerste.
Hoe oud ben je begonnen?
Ik ben 12 jaar. Ik wou vroeger, maar ik moest niet van mijn moeder.
Van?
Oh, ze dacht dat mijn vlieging ging zijn.
Wat ze dacht?
Bevlieging.
Oh, ja, ja, ja.
Dat ik na een week ging zijn dat genoeg was.
En dan had zij zo'n peperdure fiets gekocht.
Voilà. Dus dat hadden ze gezegd, op je 12-jarige leeftijd mocht je starten. En dan mocht ik eigenlijk mijn eerste koers rijden.
Je wilde al eerder beginnen.
Ja, ik was altijd met de fiets op baan. Hè. Bij mij in Torp stond ik ervoor gekend. Dat gevaarlijk manneke met zijn fiets.
Ja?
We gaan hem dan een keer omver rijden, dus...
En wat had je dan? Je fietste al, maar had je dan een soort BMX-je?
Ja, BMX-je. Klein mountainbike. Iets goedkoop van de winkel.
Ja.
Maar die reken... om de 2-3 weken kapot. Dus,
Vandaar dat je ook die opleiding tot lasser moest doen.
Ja, misschien wel. Ja. Misschien wel.
Oh, maar wat goed. En toen was je 12, kreeg je toen een koersfiets?
Ja, ik kreeg een koersfiets, maar dat was niet...
Tweedehandsie?
Ja, misschien ook derdehands, ik weet het niet.
Ja, gewoon een barreltje.
Ja.
En toen kon je gaan koersen?
Ja.
Op de weg gelijk? Of,
gelijk op de weg, ja. Gelijk op de weg, ja. Ja.
Kan je je eerste koers nog herinneren?
Ja, zeker. Vertel. Miste mijn pedalen.
Echt?
Ja, bij de jeugd is dat starten zoals in de cross eigenlijk. En vol een bak beginnen rijden. En daar, ik had de fiets de dag voor de koers.
Ja.
Nooit met klikpedalen rijden. Dus start. Ik voel mijn pedaal niet. Ik denk dat het 200 meter duurde tegen dat ik mijn pedaal vond. En dan heb ik eigenlijk een hele dag achter het... Alleen een hele dag, dat was 20 kilometer. Dat leek een hele dag achter peloton gereden. Maar ik had wel de koers uitgereden.
Maar wel goede training ook.
Ja, dat wel.
Ben je wel flink in het rood gegaan?
Ik was 16e, denk ik. Maar de week erop was ik wel 3e. Ik had de trein naar klikpedaal. Ik was mee.
En toen gelijk 3e?
Ik werd 3e.
Ja. Wat goed, in een sprint?
In de sprint, ja.
Ja. Oh, wat goed. Leuk. Volgende cijfer.
5.
Jeugdidolen.
Jeugdidool, ja, makkelijk. Mario de Klerk, veldrijder. Ja. Ja, die woonde bij ons in Torp, dus dat was wel een inspiratiebron. Ja?
Ja?
Ja.
Heeft hij je nog tips gegeven? Spreek je hem wel eens?
Ja, zeker. Als ik toen bij de juniors kampioen van België werd in de cross... had ik zo'n seizoen net niet goed genoeg om eigenlijk naar continentale ploeg te mogen bij de belof. Maar toen werd ik onverwachts ook kampioen van België in de cross, in de sneeuw. En dat was Mario was ploegleider bij Sunweb. Dus het was makkelijk de keuze. En ik kreeg daarvoor ook al tips, want ik trainde altijd met Angelo, met zijn zoon.
Ja.
Maar dus dat was het makkelijker voor hem om de ploegleiding te overtuigen om mij erbij te nemen. Ja,
dus toen ging je naar de opleidingsploeg van Sunweb eigenlijk?
Ja. Allee, dat was toen was er nog geen opleidingsploeg, dat was direct eigenlijk Sunweb. Ja.
Oh, okay.
Nu bestaat er een opleidingsploeg, maar toen was dat nog niet.
Ah. En combineerde je toen al de cross met het wegwielrennen of kwam dat pas?
Ik had altijd wel betere resultaten op de weg dan in de cross. Maar toen werd ik kampioen van België, dus. En won ook de week of twee weken later nog een cross in Vorselaar, ook in de sneeuw. Dan ben ik, mijn hoofd wou ik gewoon crosser zijn, omdat ik dat het liefste deed.
Ja? Vond je het leuker dan het wegwielrennen?
Ja, eigenlijk wel, ja, omdat daar meer techniek bij zit. Dat leunde iets meer aan bij het motocrossen.
Ah, ja.
Dus,
wou je dan niet stiekem gewoon motocrosser worden?
Nee.
Of mocht dat echt niet van je moeder?
Nee, ja. Mijn vader was meer voorstander van motocrosser, maar ja, het heeft er altijd meer in gezeten om wielrenner te worden dan motocrosser. Bij de motocross had ik zoiets altijd aan de start van, dat is niet... toch iets,
dan gaan we weer.
Iets te nerveus daarvoor.
Ja?
Ja. Maar het is toch iets gevaarlijker ook, hè.
Ja. Ja, maar dat is wel grappig, dat je moeder zegt, nee, je mag geen coureur worden, dan moet je mee wachten. Maar motocrossen, dat...
Ja, maar dat was stiekem bij mijn vader. Mijn ouders zijn gescheiden.
Oh,
snap je?
Ah, echt? Je moeder weet het helemaal niet, dat je...
Ja, ze weet natuurlijk wel dat ik een motocross heb, maar...
Dus je deed van je vader mocht je dan motocrossen?
Ja, klopt.
In de weekenden dat je bij je vader was?
Voilà.
Echt?
Voilà.
Wat goed zeg.
Ja.
En weekenden bij je moeder mocht je op de koers? Niet, dan.
Ja, maar eigenlijk was ik er wel redelijk vrij in, maar ja, motocross was altijd van... mijn moeder had dat niet zo heel graag, dat ik dat deed.
Dat kan ik me... Ik heb twee kinderen, daar kan ik me eigenlijk wel wat bij voorstellen.
Oh, ja.
Tank, als je oudste zegt, ik wil motocrossen?
Nee. Slecht voor het klimaat, ga maar wielrennen. Veel duurzamer.
Ja, dat is wel waar, ja. Dan kies ik nog een cijfer. Nummer 9. Hoogtepunt.
Hoogtepunt.
Van je wielercarrière ga ik dan voor.
Ja, dat is moeilijk, hè?
Ja.
Er zijn er een paar, hè? Een paar mooie.
Ja.
Er
zijn er veel, hè?
Ja, je hebt in een korte tijd heb je veel hoogtepunten bij elkaar gefietst, kan ik je zeggen.
Dan ga ik toch voor de rit in een Giro.
Ja?
Mijn eerste overwinning in Rote Ronde.
Ja? En waarom? Wat maakt die mooier dan... Nee. De overwinning in de Tour.
Ja, Wouter Weiland was ook een beetje een idool van mij. En dat was dan een dag dat hij verongelukt was, dat ik die rit won ook.
Ja.
Dus, en ook de eerste keer dat ik eigenlijk aan een grote ronde aan de start stond en dan gelijk bingo, laat ons zeggen. Dat was wel een mooi moment.
Dat is wel een beetje een trend bij jou, hè? Als je ergens aan de start staat, is het gelijk bingo. Ja.
Wow, ik heb er ook al veel verloren natuurlijk, maar ik kan me wel misschien wel goed opladen aan een koers. Ja,
in mijn opening zeg ik van, jij werd Belgisch kampioen. Nou, ik kijk in principe alles met twee wielen op een weg, kijk ik wel. Ik weet nog dat ik die wedstrijd zat te kijken en dacht, hè, wie wordt hier nou eerst in de sprint? Ik had, je was voor mij echt een onbekende. Ben natuurlijk gelijk wel erin gedoken, nu ook weer. Je lijkt eigenlijk tot, wat is het, 2020? Ben je part-time professioneel wegwielrenner? Klopt dat?
Klopt, ja. Totdat ik kampioen van België werd. Ik weet nog dat ik toen zei van, ik bleef gewoon crossen. Ja. Ik ben wel kampioen van België, maar bleef gewoon crossen. En ik kreeg dan in die trui tot september. En dan... ik ging stoppen. September, ik stopte. Ik wou crossen.
Ja.
En terwijl ik nu denk van... Gasten, waarom wou je niet in die trui blijven rijden?
Ja.
Toen had de ploeg mij toch overtuigd van... dat was eigenlijk week na week. Ja, Tim, we hebben punten nodig. Kunnen die koers nog bijnemen op de weg? Ja. Ik had dan gerust eigenlijk. Een paar dagen rust genomen eigenlijk voor richting de cross. Om dan terug te beginnen opbouwen. Ja, na vijf dagen rust starten in Koolskamp. Ja, na vijf dagen rust, dan zit er veel... Allee, ik toch. Dan gaat het toch zo niet. Maar ik was bezig met die cross, terwijl ik kampioen van België was. Een mooiste trui van het koerspeloton. Was ik toch bezig met de voorbereiding op de cross, terwijl dat eigenlijk op niets sloeg. Want op de weg zit ik kampioen van België en de cross zit niks.
Ben je te laat... Realiseerde je te laat hoe goed je was? Of hoe...
Ja, maar die liefde voor de cross, die...
Die zit te diep.
Die zat daarin en mijn hoofd, dacht ik dat ik nog altijd toekomst had in de cross, maar dat is in ieder geval zo niet.
Heb je daarom de switch gemaakt? Omdat je gewoon minder toekomst zag in de cross voor jezelf? Qua resultaten?
Ik was kampioen van België geworden, maar ik dacht altijd van ja, de weg. Ik zit er toch net niet goed genoeg voor, die klassiekers. Ja, dat gaf mij precies wat te veel stress. Zo van, ja, als ik die klassiekers afga. Ik weet nog dat ik dan het jaar nadien Kuurne-Brussel-Kuurne, mijn eerste semi-klassieker en die kampioentrein moest rijden.
Ja.
Ik ging kapot van de stress.
Ja?
Ik reed naar de start. Het was wel koud ook, maar ik stond te bibberen aan de start van, ik mag hier niet afgaan in die trein.
Echt, joh?
Ja.
Ja, gaf de trui gaf druk, maar ook
die gaf
het peloton
druk.
Of zelf, of de ploeg?
Nee, dat totaal niet. Want ik weet nog dat ik in de bus zei tegen de ploegleider, tegen Christophe. Ik zei, ik ben nerveus, man. Ik kan met mijn eigen weg. Omdat, ja, eerst de semi-klassieker. En dan direct die trui ook. Ja. Maar uiteindelijk had ik er wel een goede koers gereden.
Ja, want je wordt 25ste of zo?
Ja, zoiets. Ja, zoiets. Ja. Ik was de schifting ook overleefd op de oude Quarmont, dus ik was mee met 20 man.
Dus dan ben je goed.
En daar kwam alles terug uiteindelijk samen, dus ja, uiteindelijk was ik er wel goed. Ja.
Ja.
Maar downplay je jezelf niet te veel?
Ja, misschien wel, ja. Misschien wel. Ja, zeker toen. Nu weet ik wel wat ik kan en wat ik niet kan. Maar toen... Ja, onderschat ik mij nog iets meer dan nu, denk ik.
Het is wel... Gaan we straks nog komen? Bij de transfer.
Ja, nee, daar komen we sowieso nog op.
Ja, nee. Want het is dus heel grappig. Je komt nu in een andere ploeg. Hè. Gaan we nog niet verklappen, ja. Natuurlijk. hebben we een scoop?
Nee.
Nee, maar dan kom je naast een jongen, naast een andere sprinter te zitten, die echt... heel overtuigd is, zeg maar, van ze kunnen en ook heel veel bravoure heeft. En dat zie je eigenlijk bij
Fabio
heel veel...
Jacobs heb je het ook.
Fabio Jacobs, bij heel veel sprinters.
Ja, en de meeste sprinters zijn eigenlijk...
Mannetjes?
Ja, mannetjes en veel zelfvertrouwen. Terwijl ik eigenlijk... Ja,
bescheiden?
Een beetje op de achtergrond blijven. Ik denk dat ook wel zien als ik toekwam, dat ik zo'n beetje...
Ja, maar, toch, toen je binnenkwam was het inderdaad heel schuchter.
Een beetje onwennig ook altijd, ja. Maar ja, dat is gewoon mijn karakter, denk ik. Ja.
Inderdaad niet een sprinterskarakter. Maar ja, het is ook niet zo heel gek, aangezien je pas nog niet zo heel lang sprint eigenlijk. Misschien komt het wel.
Ik heb altijd wel geweten dat ik rap was van mijn jeugd.
Ja.
Maar ja, op een of andere manier was de cross mijn voorliefde en wou ik het daar bewijzen. Maar...
Ja. Toen stapte je toch over. Begon... Veelbelovend, dus in Antalya win je een etappe. Maar ja, toen kwam corona. Dus een beetje een gek jaar. Maar uiteindelijk doe je de trui wel eer aan. Je wint de Brussel Cycling Classic etappe in de Tirreno. Derde in de Pannen, vierde in de Scheldeprijs. Was dat voor jou de bevestiging dat je de goede keuze had gemaakt? Of had je zoiets van, was ik toch maar blijven crossen?
Nee, ik was wel blij met het seizoen dat ik had. Zeker als ik dan als ik kampioen werd, won ik ook direct twee ritten in Tour d'Alsace, de week voor het Europese kampioenschap. Dan ging ik ook eigenlijk als een van de favorieten ook naar het EK. Dan is de bal eigenlijk een beetje bijna aan het rollen gaan en een beetje veranderd.
Ja. Even terug naar het hoogtepunt waar we het net over hadden. Die rit in de Giro. Sprint. Kan je ons mee terugnemen naar die sprint? Wat? Ja, volgens mij, wie klop je? Nietzolo, geloof ik?
Nietzolo. Groenewegen was vierde, denk ik. Ja, hij was derde nu weer.
Ik denk Viviani?
Ja, Viviani, klopt. Ja. Klopt. Sagan was ook kort, denk ik.
Die wordt vijfde. Geen langzame jongens. Het is in principe jouw eerste grote ronde. Volgens mij was het zelfs de eerste sprintkans.
Ja, want het was de eerste dag was de tijdrit.
Ja.
En de tweede dag direct sprintkans. Ja.
Dan is het 1-1 gelijk. Hoe verliep die sprint? Hoe voelde je? Hoe stond je aan de start? Bescheiden dus. Maar had je wel zoiets van, oké, ik ga gelijk laten zien wie ik ben en wat ik kan?
Ja, we moeten het gewoon sowieso proberen. Hè. Het was wel een hectisch finale, weet ik nog. Iedereen fris natuurlijk. En ook de eerste keer echt dat er voor mij van de ploeg echt een trein kwam de laatste 5 kilometer, die merkt echt met een treintje.
Ja, wie waren dat?
Louis Vervaeken zat erin, Jimmy Janssens, Krieger. Wie zat daar nog? Riesebeek, Oscar Riesebeek.
Dat is een goede trein hoor.
Ja, dat was, ja, dat waren echt motors. En ja, dat was een andere manier dan dat ik het anders deed. Meestal kwam met één man zo in de laatste kilometer gebracht.
Wat vind je fijner?
Vroeger vond ik het plezanter mijn eigen weg een beetje te zoeken. En, maar nu, ja, nu weet je, als je echt een trein hebt en je zit al van voor, dan als sterke jongens voor je hebt, dan is het toch iets makkelijker.
Ja, je hoeft niet te dringen. En...
Voilà.
Durf je dat op te eisen?
ik ben niet het type die na een aankomst en als ik verloren heb in een bus op tafel zal kloppen. Nee, ik laat gewoon iedereen...
Er gaan geen helmen door de...
Nee.
Door de bus.
Nee. Maar ik zal het nooit op iemand anders schuld steken.
En op voorhand, dat je zegt van, ik wil naar die koers deze trein mee, want dan win ik die koers?
Nee, ik zou ook niet zeggen van, ik moet die of die mee hebben. Nee, ook niet. Dat type, zo'n type ben ik niet. Maar dat zou ik soms wel meer zo moeten doen. Nee,
ja, moet je dat niet gewoon doen? En zeggen van,
eigenlijk wel, want ja.
Ik zit bij de 5 snelste mannen ter wereld, ik wil die en die mee.
Ja, maar ja, bij de huidige ploeg was dat ook een beperkt aantal lido's dat wij eigenlijk hadden. Maar daar merkte ik wel... Ja, daar in de Giro merkte ik wel dat iedereen daar toch nog iets meer extra zijn best deed dan dat er bij een koersier Koolskamp-koers of zo ging zijn.
Ja.
Het was een Giro en iedereen stond super gemotiveerd aan de start. En daar had ik het echt gevoel dat ze mij wilden brengen en... En daar werd ik ook goed gebracht. Dat was de laatste kilometer was ook heel hectisch met 200 punten. En het leek op veel viewer dat de laatste rondepunt een doordraaier rondpunt was. Maar dat leek uiteindelijk niet, want dat was zo rondpunt die wat afliep en dan weer opliep. En dat was nog 200 meter achter de rondpunt. En dan wist ik dat je de finish niet kon zien liggen, volgens veel viewer. Want ik had het bordje 200 te zien en ik zei, ik ga gewoon aan. En de rest zat te wachten dat ze de finish zagen.
De finish was vrij onverwacht, dat weet ik nog.
En ik ben gewoon aangegaan en ik pakte dus hem.
Het was ook tactisch sterk.
Ja, ook zelfvertrouwen.
Ja?
Durf nagaan, hè. Als je de benen hebt als sprinter, dan vind ik dat je moet durf nagaan.
Dat is wel grappig, want dan ben je, dat is het moment dat je dus niet meer bescheiden bent.
Ja.
Dat je denkt van,
oké. Dat zit in een andere wereld, hè.
Ja? Ben je een ander mens in de sprint?
Door de heen jaren wel, ja. Ik denk dat ik terug iets stouter ben geworden dan...
Stouter?
Ja. Dan 3 jaar geleden. Toen ik de eerste keer kampioen werd in de sprint, ja, dan was ik nogal rap weg te drummen. Maar nu zal ik hem wel, zeker als het er echt om gaat, heb ik wel moeten leren de laatste 3 jaar om echt die plaats op te eisen. Ja.
Ja. Heb je wel eens dat je, neem maar dat je sprints terugkijkt, dat je denkt, oef, Tim... Wat doe je allemaal, jongen?
Nee, het is altijd wel... Nee, dat vind ik... misschien een vraag voor de collega's, maar ik denk dat ik wel nog altijd een brave sprinter ben.
Ja, nee, maar meer ook dat je jezelf verbaast. Niet eens dat je vuile dingen doet, maar dat je denkt van... Hey, ik ben hier echt een ander persoon dan ik in het normale leven ben.
Nee, dat doe ik niet. Ik kees mijn plek op, maar ik merk ook wel als je een aantal goede uitslagen gereden hebt en terwijl dat je dan in een negatieve spiraal zit, zoals de Vuelta, dan wordt er nog meer weggedrumd dan dat je er al 3 gewonnen hebt. Dan wil iedereen in je wiel zitten. Als je er een paar verloren hebt, dan denk je, die moet me voorbij, want...
die kan ik weer.
ja.
Als sprinter ben je heel snel je positie kwijt. Als...
Ja, inderdaad.
Het is echt die apenrots.
Ja.
Ja.
Inderdaad.
Je gaat dus op de meet af. Wanneer wist je, ik ga hem gewoon pakken? Ik ga gewoon die eerste sprint ooit, mijn eerste sprint ooit in de Giro ga ik gewoon winnen.
Vanaf dat moment. Meestal weet ik als ik aanga, als ik hem ga pakken of niet.
Ja? Gewoon het moment dat je volgaat, weet je ook.
Ja, meestal als ik de baan vrij heb en kan op de goede moment aangaan, dan voel je dat gewoon als sprinter van ze passeren mij nog of ze gaan maar niet passeren.
Ja?
Dus ja, daar wist ik als ik aanging, ik wist dat die finish gaat zo meteen in zicht komen. De rest zit te wachten dat ze de finish zien om aan te gaan.
Ja.
En ja, de rest was te laat en ik zat perfect gepositioneerd en ik ging op de juiste moment aan.
En toen, wat, je gaat die streep over en wat denk je dan?
Nou ja, Johnny Vermeers was dat trouwens,
ja,
ook.
Tuurlijk, ja.
Die had gezegd van ja, het is vandaag WW, zijn dag dat hij overleden is.
Ja.
Als er wint, moet je toch een teken doen. En dat kwam eigenlijk direct, als ik de finish voorbij reed, dan deed ik direct met mijn vingers de W.
Ja. Mooi.
Dus vandaar, mooi, dat was het eerste die me opkwam. Ja.
Dat is wel knap hoor, dat je op zo'n moment, toch echt een heel groot moment in je carrière, dat je dan aan een ander denkt.
Ja, dat was een beetje automatisme, omdat we daar 's morgens over hadden, denk ik ook. En het zal ook wel enerzijds wat kracht gegeven hebben, omdat ik met Scheldepluton hier vlakbij reed ik als jong manneke toch dikwijls mee. Waar Wouter dan ook... beetje de grote man was ik.
Ja. Ja,
mooi. Ik vind het nogal bijzonder. Ja, jij woont hier ook in het grenzen?
Nee, eigenlijk ja, meer Oost-Vlaanderen in. Bijna de grens met West-Vlaanderen.
Ah, oké.
Dus het is echt de grens met West-Vlaanderen. Eigenlijk.
Dus je hebt nooit met hem getraind vroeger?
Jawel, ja, met Scheldepluton. Maar ja, dat was niet dat hij mij persoonlijk kende, denk ik. Ik was toen 13, 14, 15 jaar of zo.
En dan ging je af en toe mee
Met trainen. Scheldepluton. Ja. En ja, hij was er bijna dagelijks met mee. Dus,
ja. Ja, en dan reed je achter de peloton.
Voilà. En dat was, ja, hij reed toen met Quickstep en zo. Dus ja, dat was... Ja. Als klein manneke kikte dan erop. Ja.
Mooi. Ja. En nu, mooi, echt knap dat je op zo'n moment dan...
Ja, absoluut. Maar ik vind het ook mooi dat Wouter eigenlijk nog altijd, in na al die jaren, zeg maar, het was een groot sprinter, maar het was niet de allergrootste van de wereld. Maar zijn nalatenschap in het peloton, hoeveel mensen hij geraakt heeft of die nog over hem hebben, is wel heel bijzonder. Ik heb zelf bij hem in de ploeg gezeten natuurlijk. Dus blijkbaar voor heel veel jongens heeft hij heel veel betekend.
Ja.
Een hele bijzondere... Bijzonder,
ja, als jong manneke, ja. Ilio Kees reed er ook mee. Reed er ook bijna dagelijks mee het Scheldepluton. Dus als jong manneke kijk je naar zulke renners op. Zeker als je dan nog van in de buurt zijn. En zijn er blij dat je eigenlijk kunt met mee fietsen. Eigenlijk, hè. Als jong manneke, ja. Dat is een mooi moment.
Dat is sowieso wel heel bijzonder aan het vak wielrennen. Ik denk dat er weinig sporten zijn waar je gewoon... als goede amateur of groot talent, dat je gewoon af en toe kan trainen met je grote helden.
Ja.
Dus denk ik heel weinig sporten waar dat kan.
Ja, je loopt niet even bij Ajax het voetbalveld op en denk nu ga ik even een balletje schoppen met...
Nee. Ja, ik kan me één keer herinneren. Toen was er een Zuid-Koreaanse jongen, Soek. Die is gewoon heel vaak bij het trainingsveld gestaan bij Ajax. En die mocht op een gegeven moment meedoen. Die bleek best wel goed te zijn. Hij heeft nog wel een mooie carrière gehad ook in Europa.
Oh ja?
Ja, maar dat is echt een enorm uitzonderingsverhaal in de voetbalwereld. Terwijl hier, ja, je hoort toch wel vaker van ja.
Ja, je traint op de openbare weg. Ik denk met Bram zal dat ook wel vroeger geweest zijn. Dat er jonge renners aanpikten.
Is dat ook wel eens vervelend?
Ik vind dat persoonlijk niet. Je hebt renners die daar echt... vervelend vind ik, die als er een toerist of iemand dergelijk aanpikt. Maar...
Zo'n lekkere dikkerd achter je.
Ja, ik heb er eigenlijk geen probleem mee.
Nee.
Zo grappig, ja, dat scheelt echt per renner. En ja, we hadden vroeger altijd een trainingsgroepje en als we met een oneven aantal waren, dan gingen we altijd vertragen op het moment dat we een amateur voorbij gingen. Als we wisten dat degene die achteraan reed in zijn eentje er een hekel aan had dat amateurs aanhaakten. Dus dan reden we heel langzaam die amateur voorbij. Daar hielden we voor in. Zodat die in ging pikken. En dan wachten we even een tijdje. En dan hoorden we dat die amateur dan begon te praten, zeg maar. Hè, over die toerist. En dan gingen we weer versnellen, jongen. Maar dat is wel heerlijk.
Oh, mooi. Maar, ja. Je pakt die etappe in de Giro. Eigenlijk 2021 is je eerste echte jaar als prof. Echt belachelijk succesvol gelijk. Toch?
Ja.
Ook etappe in de Tour.
Klopt.
Derde in Dwars door Vlaanderen. Winst in Le Samen, Montserrat en de Kokzijde Classic. Je levert eigenlijk meteen op het allerhoogste niveau. Ja, had je dat zelf durven hopen? Of had je zoiets van, ja, nou, ik ben wel rap.
Zeker niet. Dat jaar ben ik niet in koersen, denk ik. Dus dat is een beetje, dat is echt absurd. Ja. Maar ja. Het was wel heel plezant.
Ja.
Het voelde lekker dat om meer van te proeven, ja.
En had je niet een heel klein beetje spijt dat je dacht van poeh, had ik ook misschien wel 3-4 jaar eerder kunnen doen?
Ja, ik kreeg die vraag dikwijls, maar ik denk dat alles een beetje gelopen is zoals het moest lopen, denk ik.
Want je was 28, denk ik?
Ja.
In dit jaar?
Klopt. Ik denk, misschien moest ik van mijn 3-24ste prof geworden zijn. Ik ben er altijd van overtuigd dat ik iemand ben die ieder jaar een beetje beter wordt.
Nog steeds?
Ik merk dat toch. Dus ik denk als ik op mijn 23ste direct op de weg prof geworden was, en je tekende contract van 2 jaar en je presteert niet naar de prestaties dat ze verwachten.
Dan kan je ook zomaar eens...
Dat misschien al vroeger kon opgehouden hebben. Ja. Terwijl ik nu eigenlijk erin gekomen ben in een goede periode, dat ik eigenlijk al op waardig niveau was om op de weg te rijden. Ja.
Maar dat is ook weer, je zou denken, die explosiviteit, die komt niet aanwaaien na 27 jaar. Zeg maar. Nee. Die is er wel geweest.
Ja, inderdaad. Inderdaad, klopt. Maar inhoudelijk moet je ook sterk genoeg zijn om in de finale daar te zitten. En nou, ik denk dat ik had niet het gevoel op mijn 3-24ste, we reden ook met Sunweb destijds ook de Ronde van België en zo, maar... Mm-hmm. Ja, ik zat er gewoon altijd al aan blok om voor de sprint aanging. Dus. Maar ook waarschijnlijk omdat toen iets meer je eigen weg moest gezocht worden. Het is sowieso te laat om niet te zijn. Ik wil een tijdje terugspoelen. Maar het is gelopen, zeg. Als het moest lopen, denk ik. Ja.
Mooi.
Je wint gelijk. Je bent rammend snel. Aan de andere kant van de medaille is dat je het lastig hebt in de bergen. Dus dat zie je in de Giro, in de Tour.
Ja, klopt. Maar je moet ook kiezen, hè. Ofwel train je om
die bergen over te komen.
Die bergen hoog over te komen, maar dan bot je af aan je sprintsnelheid. Dus je moet op focussen op wat je goed in zit, vind ik. En het moet net genoeg zijn om de ronde te rijden.
Ja, want heeft het dan ook, dat je het zo lastig hebt in de berg, is dat omdat je die overstap zo laat hebt gemaakt? Want cross is toch, het is toch een stuk korter altijd.
Ja,
kortere,
klopt.
Maar heftigere inspanning.
Klopt, ja. Vandaar ook dat ik het gevoel heb dat ik nog elk jaar beter word.
Ja, dat was mijn volgende vraag. Zit er nog veel rek in?
Ik denk dat wel, ja. Maar ik hoop dat toch in ieder geval. Ja. Anders hou het bijna op.
Ja, want bijna op.
Nou ja, dat is toch zo'n een best bekend cliché. Dat renners naar een grote ronde worden gestuurd. Die zitten vanaf... vaak jonge renners zitten na 10 dagen op hun tandvlees. Misschien nog wel eerder, sommigen wat later. Dan worden ze toch gezegd van rijd die grote ronde uit. Want daar vergroot je motor mee. Ik heb het idee dat dat afgelopen jaar pas is gebeurd bij jou door de Ronde van Spanje.
Ja, de Ronde van Spanje.
Waar de resultaten misschien niet waren zoals je hoopte.
Nee.
Maar de motor misschien wel weer is vergroot.
Ja, toen in de Vuelta vroegen ze mij, een van de laatste dan in een interview, vroegen ze van, denk er nu dat je sterker hiervan wordt? Toen zei ik gewoon vlak af, hier worden niet sterker.
Laatste dag is dan misschien ook niet de goede dag om te vragen.
Nee, voilà. Maar nu dat ik in rust ben gegaan, en ook de koersen daarna na de Vuelta, had ik wel het gevoel van, ik ben niet op.
Nee.
Terwijl ik dat wel gedacht had van, ik ga gewoon geen poot meer vooruit komen. Maar uiteindelijk, duurde dan wel een lang tijd dat ik koers won, want Kooskamp was ik ook heel goed.
Ja.
Isbergen was ik ook goed, maar kon ook in terug insloten. Dus ik zat in een negatieve spiraal qua sprint, maar conditioneel was ik er wel.
Ja.
En dan ben ik blij dat ik de laatste koers van het seizoen dan nog gewonnen heb.
De Memorial Rick van Steenbergen.
Ja, klopt. Ja. Want het zal wel iets
was
goed
het vertrouwen
doen,
een grote ronde. Na die Vuelta? Want je kan dan
het vertrouwen was niet minder, want ik wist... Ik ben conditioneel gewoon goed, ook na de Vuelta. Want ik was niet ik was wel moe de eerste dag, maar ik was uitgeslapen. Ik was hersteld, vond ik. Ik was ook blijven soigneren. Het was niet dat ik alles zomaar deed, pinten ging aanpakken en alle dagen frieten eten. Dat was niet het geval.
Heb je dat wel dus één dag gedaan?
Dat gebeurt wel een keer per week. Hè.
Ja?
Ja, niet frietjes sowieso een keer per week, maar het is niet dat ik wekelijks zat zit.
Maar je leeft ook niet als een monnik?
Nee, dat niet. Als ik op training ben, zal ik nog altijd stoppen met een koffietje en een taartje. Maar ik denk dat er niets mis mee is. Ook.
Nee, absoluut niet. Hey, man naar mijn hart.
En dan een vraag. Frietjes in het puntzak of in een bakje?
Moeilijke keuze.
Ja.
Ja, moeilijke keuze. Want de ene frituur waar ik graag ga, is het in een puntzak. En de andere is het gewoon een bakje. Dus ik heb twee lievelingsfrituren, dus dat is altijd wel een moeilijke keuze.
Oh, wat goed zeg. Oh, leuk. Ja, dat is namelijk een van de luisteraarsvragen. Komen we zo meteen nog wel op. Maar inderdaad, puntzakje of bakje. Maar daar is dus nog steeds, die battle is nog steeds gaande.
Ja, ja, ja.
voordat we naar die vragen gaan... wil ik nog heel even, dus kort die Vuelta, je wint voor het eerst geen rit. Was het wennen? Ging je twijfelen?
Nee, dat niet. Het was vooral frustrerend. Ja? Omdat ik had niet op tafel geklopt voor de Vuelta. En ik wist al van, ja, ik heb niemand mee dat ik 100% vertrouw. Wel vertrouw, maar... Niet de man dat je zegt van, als ik een 10 heb, dan komt het goed.
Ja.
Ik moest het eigenlijk met mijn man doen, die, dat wel af en toe al gelukt mee was, maar niet dat het vanzelf ging. En dat had ik misschien beter wel zelf gedaan. Dat toen, die periode, moest ik misschien toch een keer met mijn vuist op tafel kloppen, van ik wil een 10 of niet mee. Ja. Maar dat ging dan niet zoals verwacht. Er kwam ook geen lijn in. Het zat altijd wat iets tegen. Al denk ik wel, de tweede rit of derde rit, als mijn ketting af had, dat ik hem wel had gewonnen. Maar het heeft niet mooi zin daar.
Dat was sowieso een beetje plan B, toch? Je zou eigenlijk de Giro rijden?
Giro, maar ik was dan geblesseerd aan de arm na de val van Paris-Roubaix. Dus,
daar hebben we wel wat vragen over. Ook van luisteraars. Je was gevallen in Roubaix. Flink ook. Ik heb de val gezien. Ik heb het toen in de podcast genoemd alsof er een anus op je elleboog zat. Zo zag de wond eruit, namelijk.
Ja.
Waarom ben je doorgereden? Want je hebt de Roubaix gewoon uitgereden. Waarom?
Ja, ik kreeg die vraag ook veel, maar... Ja, ik denk dat er... hoeveel man was er nu weer weg? Een man of... 12, 10? Ik weet niet meer zoiets. Hoeveel dat ze in de meter heen. Maar ik zat in de achtervolgende groep, dus ik denk dat Jordi Meus uiteindelijk de sprint wint voor plek 13. Mm-hmm. Ik wil er niet vanaf zijn. Dus in mijn hoofd was ik nog altijd voor top 30 aan het rijden.
Zeg niet wat die allemaal koersen vindt.
Het was ook de dag dat mijn grootmoeder overleden was. Ja. Dus ik was kort bij de finish, dus ik wou gewoon doorgaan en toch nog een resultaat hebben, maar uiteindelijk, ik weet niet hoe het dat kwart, maar ik denk dat ik even groggy was en een hele hoop renners gemist had.
Ja, maar volgens mij werd je 30ste of zo, zoiets.
Ja, ik weet niet.
Ergens iets in die trant. Heb je spijt achteraf dat je dat hebt gedaan? Want volgens mij was die blessure, kort daarna zei je nog dat je hoop had op de Giro.
Ja.
Ik zag die wond, ik dacht, denk je blij mag zijn als je binnen een paar maanden weer op de fiets zit. Het is natuurlijk wel wielrenners eigen om maar door te gaan. Maar,
ik denk dat ik ook niets verkeerd gedaan met door te rijden.
Dus niet meer kapot of vies of iets wat geworden?
Nee, want ik heb bijna mijn hand in mijn gestrekte arm gereden tot aan de finish.
Ja.
Het voordeel was dat ik niet echt volledig kon zien hoe diep dat was. Ja. Ja, als ik het zelf had kunnen zien hoe diep dat toen die moment was, dan, had ik niet, dan was ik gewoon van me zijn gegaan, denk ik.
Ja, want je kon de spier zien liggen, hè?
Blijkbaar wel, ja. Allee, ik kost alles zien. Als proper gemaakt was, ik kost alles zien. Want ik weet dat ik aan de finish kwam en vroeg aan de verzorger van... is het diep? En dat is...
Die ging was een stokje.
Ja. Alleen bijna. En dan ben ik gewoon rap naar de bus gegaan, omdat ik wist dat een dokter daar was. Ja. En toen dan de dokter mij direct een douche stuurde met zijn kleren en zijn schoenen aan. En ja, mee om het aan de wonden proberen uit te wassen. Dan wist ik hoe je deze...
Maar, is niet goed.
Jeetje, maar hoeveel kilometer voor de finish was dat, die val?
Dat was de voorlaatste Kasseistrook. Met die grind langs de zijkant.
Oh ja.
Ja, oh. Ja, dus ook nog allemaal grind in je
voilà, wonen, dat was eigenlijk het slechte aan de val. Het zat vol met grind. Ja. En daardoor wilden ze de wonden niet naaien. Want anders was het een paar draadjes in en dan rij je gewoon de Giro wel.
Ja.
En doordat de veiligheid daar zo in zat, wou ze het niet dicht naaien. Omdat dat sowieso infectie ging geven. Ja. Ook al was dat operatief schoongemaakt, was dat geen optie.
Goh, ja dat blijft toch iets bizarres. Had je die pijn, zeg maar, tijdens de koers, voelde je niet?
Nee, ik had geen pijn, maar dat was wel veel bloed.
Ja, en dan kom je onder de douche en dan voel je de pijn pas, waarschijnlijk.
Ja, ik kwam in de bus en de dokter... wou mij direct in een douche sturen om uit te wassen. Ik zei, ja, kunnen we dan niet buiten doen? Het is hier zo warm. Ja, ik was zo'n beetje...
Oh, yeah. Oh, yeah.
Omdat de soigneur dat ook zo verschoot was, dat wist ik ineens van, oh, dat is, ja. Dit gaat niet goed zijn.
Dat is niet goed.
En ja...
Hoe is het er nu mee?
Nee, kom maar direct in de douche zitten. Ja, nu is het goed. Het is altijd goed geweest. Ik heb nooit eigenlijk echt veel pijn gehad. Alleen het vervelende was dat de wonde vanzelf moest toegroeien.
Oh, ja.
Ik had ergens nog hoop. Allee, de dokter had mij ergens hoop gegeven. Ja, het gaat voldoende dicht zijn op 2 weken.
Ja.
Maar dat was het geval niet. Op training ook. Dat ging gewoon niet. Ja.
Dus toen kruiste de Giro. Was er nog sprake van de Tour? Maar die was al voor Philips, hè, toch?
Ja, die was al beloofd aan Philips.
Ja. Heb je dan zoiets van, ja... No hard feelings, dit hebben we afgesproken. Of denk je veel, ja,
nee.
Verdomme.
Nee.
Stuur hem gewoon naar de Giro, dan kan ik naar de Tour.
Nee. Dat had ik niet.
In het verlengde daarvan. Je hebt een goed jaar gereden. Je contract liep af. Dan belt Patrick Lefevre.
Ja, het heeft lang geduurd. Ja, ik denk dat het waren nog heel andere ploegen die in de mouw zat te trekken.
Ja, wie nog meer?
Ja, wie niet?
Ja?
Echt, nee, het waren wel echt veel ploegen.
Je kon echt kiezen?
Ja, ik kon echt duidelijk kiezen waar ik naartoe wil gaan.
Ja.
Ik had met veel ploegen een gesprek gehad. Alleen ik kwam geen voorstel van Patrick.
Wist je wel dat hij interesse had?
Ik wist dat hij interesse had, ja. Ik wist dat hij interesse had, maar het voorstel bleef uit. Dus ik moest onderhand wel binnen een keuze maken. En dan was het net op tijd een keuze. En,
tussen wie ging de keuze?
Ja, mijn huidige ploeg, Quickstep, en dan UAE.
Ah, ja.
Ja.
En belde Patrick zelf?
Ja, dat is via mijn management dat ging. Maar ik had de Patrick ook aan de lijn gehad.
Ja. Ik denk wel voor een sprinter... Quickstep is natuurlijk een walhalla. Kan je nee zeggen als Quickstep komt?
Ja, stiekem was dat mijn voorkeur. Hè. Ja. Anders had ik al lang een beslissing gemaakt.
Dus je hebt echt gewacht met kiezen omdat je hoopte op Quickstep?
Had Patrick gezegd van, sorry Tim, ik kan iets niet doen voor u. Dan had ik al in maart of zo of april beslist.
Ja?
Maar nu heb ik zo lang mogelijk gewacht op het voorstel van Patrick. En dat was oké. Ja, het was kinderdroom. Hè. Ik was als jong man al op de persvoorstelling van Quickstep.
Ja?
En als sprinter denk ik...
De allermooiste ploeg.
Dat er daar nog weinig sprinters niet in een...
succesvol zijn geweest.
Voilà.
Ja.
Heeft die keuze ook weer te maken met Wouter? Of dat niet echt puur met Wouter Weiland? Of heeft het echt puur gewoon Quickstep was?
Nee, omdat ik als jong manneke... Quickstep, dat leeft ook bij ons in de streek, denk ik, nog iets meer dan ergens anders, denk ik. Mm-hmm. Maar ja...
Er zijn meerdere West-Vlamingen daar?
Klopt. En ja, Quickstep is ook niet zo super ver van bij ons. Dus,
Nee, ja, en laten we wel weten, dit is toch voor een sprinter.
Als sprinter, ja.
Ja, ik zou het ook wel weten.
Ja.
Het is dat ik echt zo traag ben als dikke stront, dan had ik al getekend.
Maar pas op, er valt dat gewoon te zeggen. Want je staat natuurlijk wel naast een aantal andere sprinters, ja, waaronder Jacobsen.
Klopt. Maar ik vind ook dat ze daar in het verleden heel meerdere sprinters in de ploeg hadden. En beide sprinters hebben toch, bij mij weten, altijd goed gepresteerd. Dus
weet je,
voor mij was dat een goede keuze.
Ja. Weet je programma al voor volgend jaar?
Ongeveer, maar denk ik wel dat dat nog zal veranderen. Ja.
Kan je een tipje van de sluier iets uit te doen?
Nee, kan ik niet zien wat geven. Nee.
Girootje?
Al van grote ronde weet ik nog niet.
Dat weet ik nog niet. Maar de voorjaarskoersen heb je al wel. Want die worden eigenlijk altijd wel netjes verdeeld, vind ik, bij
Quickstep.
Dus ze nemen eigenlijk altijd wel naar de klassiekers waar gesprint gaat worden, nemen ze altijd wel eentje mee en die ander doet dan de ander.
Ja, dus klopt.
En die afspraak is met jou waarschijnlijk ook ongeveer gemaakt.
Ja, dat zal zo zijn. Met potlood. Ja. Ik denk niet dat we... dat kan altijd gebeuren dat we met twee sprinters aan de start staan. Maar als het dan in de finale de juiste keuzes wordt gemaakt, dan is er ook niets mis mee.
Wanneer vertrek je voor de eerst op trainingsstage?
Maandag.
Oké. Okay. En waar naartoe?
Kalpi.
Ah, kijk.
Mooi.
Samen met Edward.
Ja. Ja, maar die gaan betrekken.
Ja. Ja, wel naar Kalpen.
Ja, hetzelfde vliegtuig.
Ja, mooi. Dan zijn we ongeveer qua mijn verhaal zijn we wel rond. We hebben nog een paar luisteraarsvragen. Eerste is van Leon Boelens. Een aantal jaar geleden is het wegwielrennen overgenomen door talenten en kampioenen vanuit het veldrijden. Daar hebben we al even over gehad. Het bochtenwerk of reactievermogen zijn altijd kwaliteiten die ze veldrijders toedichten. Wordt het veldrijden nu ook populairder onder beginnende renners, denk jij?
Ja, wel, dat weet ik niet. Omdat ik had gedacht, nu dat Mathieu en Wout dat eigenlijk overheersen, dacht ik dat er toch veel renners naar de crossing gaan. Maar ik weet eigenlijk niet, als er nu eigenlijk bij de jeugd heel veel crossers aan de start staan, dat weet ik niet.
Nee.
Dat is eigenlijk een vrouw dat ik moet openlaten.
Ja. Ja, dat is goed. Dat mag. Jeroen van Loon, klein beetje door op Mathieu en Wout. Je hebt met beide gereden. Wie maakt het meeste indruk op je? Gewetensvraag.
Ja, beiden, hè.
Dat is te makkelijk.
Wout is echt super professioneel.
Ja.
Terwijl dat Mathieu het eigenlijk zo'n beetje laat blijken van dat hij niet super professioneel is. Maar eigenlijk is hem al ook super professioneel met zijn vak bezig.
Ja. Het lijkt wat losser allemaal bij hem.
Ja,
iets meer een bon vivant of zo.
Voilà. En hij wil het er zo wel een beetje laten lijken van... Ja. Ik doe dat en ik doe dat, maar uiteindelijk...
Een beetje FIFA spelen.
Ja.
Een beetje...
Maar uiteindelijk traint hij me super hard.
Ja. Maar in de ploeg, want ik kan me voorstellen... Wout weten we wel van in bij Jumbo-Visma... dat hij heel strak, hij wil heel strak die begeleiding hebben, de mensen om zich heen. Hoe is dat bij Mathieu? Hij ziet dat...
Ja, ik denk dat Mathieu dat iets minder nodig heeft. Mm-hmm. Als gewoon alles in orde is zoals het moet zijn. Maar ik denk dat Wout is dan iemand die echt alles super professioneel wil. En als dat dan niet gaat zoals hem wil, dan denk ik wel dat hem soms er zal iets van zeggen. Terwijl Mathieu daar niet zo zie als Wout. Als gewoon alles in orde is. En...
Wat grappig, want dat... Om er iets van te zeggen is meer een Hollandse eigenschap dan een Belgische, toch?
Ja, maar was Wout zijn grootvader ook geen Nederlander?
Ja. Hij is ook een halve Nederlander. Hij komt hopelijk nog in de podcast.
In een Nederlandse ploeg.
Ja, dat is wel waar. Thomas Lambrecht vraagt, hoe gaat het met je bladblazer?
Heel goed.
wat moet ik hierachter zoeken?
Ik zal daar ergens gezegd in een artikel, denk ik.
Wat dan? Dat je een bladblazer hebt?
Ja, een bladblazer om mij mee bezig te houden.
En wat doe je dan? Wat
binnenshuis of buitenshuis?
Wie blaas je? Wat blaas je?
De bladeren. Hè?
De bladeren, met zo'n luidruchtig takken ding.
Ja.
En ga je dan het bos in?
Nee. Gewoon thuis, nee. Maar het zou kunnen, hè. Als ik mijn parcours voor de cross wil halen, dan kan ik perfect met een bladblazer gaan. Dat is misschien wel een idee.
Ja. Hoe dat kan zijn voor een stukje ontspanning.
Ja, natuurlijk.
Het gaat over hobby's, dat je denkt, ik ga gewoon even een bladblazer. Ja, ik heb de bladeren meer thuis.
Ik associeer bladblazen niet per se met ontspanning. Dat is gewoon pleurisherrie, maar het kan natuurlijk wel. Hoe vaak per week bladblaas je?
Elke keer als ik mijn gras afreed, dus wekelijks.
Maar wacht even. Ga je dan eerst gras afrijden en dan bladblazen? Of ga je dan eerst bladblazen en dan gras afrijden?
Nee. Eerst gras afrijden en dan doe je het gras die op de asfalt ligt, doe je dat weg met de bladblazer.
Zo.
En dan doe je ook de rest nog eens. Dat alles
volledig... Dit is wel even discipline, hoor.
Ik ben wel een beetje maniakaal op dat vlak.
Wat betreft de bladblazen ben je heel maniakaal.
Ik wil alles dat alles proper is.
Ja?
Maniakale bladblazen. Ik heb ooit één keer zo'n ding gekocht.
Nee,
echt? Ja, maar die liep na een dag al vast. Hè. Ik heb er een bladzuiger van gemaakt. Kan ook, hè?
Ja,
dat is niet goed voor dingen. Nee. Die hangt daar, die is klaar.
Oh, wat goed zeg. Nou ja, wat is het leuk.
Maar ik zal daar eens zeggen, maar ik weet niet meer wat ik het zou zeggen.
Nou ja, goed. Het is nu, vanaf nu, misschien wel een goede bijnaam. Tim de bladblazer Merlier. Blaast iedereen weg in de sprint.
Alsof het blaadjes zijn.
Ja, oh, wat goed zeg.
Zo moet je die sprint ingaan.
Ja, ja. Uiteraard ook nog wat vragen over VDB van Michel Verf. Was je een groot VDB-fan? Je gaat natuurlijk met zijn dochter. Jullie krijgen een kind. Gefeliciteerd.
Ja, klopt. Dank u.
Wanneer is het zover?
7 februari. Oh. Dus net voor het voorjaar eigenlijk.
Ja, maar de 7 februari is uitgeteld.
Uitgerekend.
Ja.
Dus ja, het kan vroeger zijn. Ja, kan ook,
Dat mooi. Jonge meisje? Of?
Jongen. Ja.
En heb je al een naam?
We hebben een naam, ja.
Oh.
Ik ga hem niet geven.
Is het Jonne? Of Bram?
Nee, geen van beide.
Ja, dat kan ik wel zijn.
Maar VDB natuurlijk een fenomeen in België. Was je fan van hem of ben je daar eigenlijk te jong voor?
Echt.
Net iets voor je tijd.
Ja, net. Want ik had ook nog die tijd geen computer. Ik weet wel dat ik bij mijn vriend, die ook dezelfde periode begon te koersen, die had wel een computer en die zat altijd naar die filmpjes te kijken van VDB. En op die manier wist ik wel wie dat Frank was. Ja. Maar... Dat was net te vroeg, denk ik, om echt fan te zijn.
Ja. En dan krijgen jullie nu een kind. En dan weet je, dat wordt de nieuwe Mathieu van der Poel. Hoe voelt dat?
Ik hoop echt stiekem dat hem niet gaat koersen.
Te gevaarlijk.
Te lastig.
Ja.
Motocrossen.
Nee, dat is te gevaarlijk.
Op bladblazer, gewoon bladblazer.
Ja, misschien weer.
Ja.
Nee, voetballer of zo, dan kan ik... Een stadium keek naar Max.
Ah, maar dan schoppen ze de hele tijd zijn knieën kapot.
Nou, jongen.
Ja.
Je hebt veel te veel Boudewijn de Groot geluisterd. Als hij maar geen voetballer wordt. Ze schoppen hem misschien half dood. Maar dat valt reuze mee, jongen.
Schoon liedje wel.
Mooi liedje. Ja, prachtig liedje. Zeker, ja. Ik heb jarenlang gevoetbald. Alleen mijn scheenbeen gebroken. Voor de rest
niet. Hoe je eruit ziet.
Oké, dit gesprek neemt een hele rare wending nu. Jeroen van Brug vraagt. Als je één kwaliteit van je schoonvader mocht uitkiezen. Welke was het?
Ja, bergop rijden.
Makkelijk.
Ja, die was makkelijk.
Tot slot. Thomas Leijzen vraagt. Wie is de beste lead-out in peloton op dit moment?
Moeilijke vraag. Ja, er zijn een aantal goeie. Ah, ik roep Valère Bergop, Morkov.
Ja, dat kan ik me goed voorstellen.
Ja.
Morkov, die gaat denk ik in ieder geval nog een jaar door. Dus daar mag je hopelijk nog lekker achter schuilen. En zijn opvolger, dat moet Van Lerberg zijn, toch?
Ja.
Dat is wel het plan.
Inhoudelijk is Bert zeker... Bert is ook een van mijn beste vrienden. Dus,
ja?
Ja.
Oh, wat goed.
Ja.
Dan ga je veel met hem koersen waarschijnlijk.
Ja, samen opleiding last constructie dan. Hè?
Oh, ja. Nou ja, zeg wat goed.
Nee, we hebben 7 jaar samen in klasse zitten. Hè?
Ja.
En... Ja,
je hebt samen de opleiding gedaan, maar jullie koersen toen natuurlijk ook.
Ja, ik koerste iets vroeger dan Bert. Ik denk dat Bert op zijn 14-jarige leeftijd begin koersen is. Dus ja. Toen was het altijd, toen ook al strijd. Als de mannen naar school kwamen, was het ook altijd strijd wie dat het beste uitslag had. Ja.
Oh ja?
Maar Bert was beter dan mij in de jeugd. Ja?
Ja?
Ik ontweek hem ook soms. Hè. Bert zei, ja, ik ga naar die koers, waar ga jij rijden? Ik zou ook naar daar. Ik ging ergens anders aan koersen. Ik wist dat hij beter was. Hè.
Ja? Wat goed zeg.
Hij stak het me altijd door. Hè.
Ja, maar inmiddels ben je dan wel...
Ja, de leraar vroeg, ja, en hoeveel zijn wij geweest van het weekend? Bert zei, ja, ik heb gewonnen. En hij, Tim? Ja, vijfde. Ja.
Ik heb Bert weer een punt extra. Al goed gelast, Bert.
Nee, maar ik hoop dus... ja, inhoudelijk is Bert zeker... zeker sterk genoeg om moeilijk te zijn.
Mooi, wel mooi dat jullie dan nu samen...
Ja, het heeft ook meegespeeld in de keuze. Hè?
Ja, ik kan me voorstellen.
Is toch wel... Maar is hij na al die jaren dan nu wel bereid om voor jou die sprint aan te trekken?
Ik hoop wel.
Dat zou wat zijn.
Dat hij ook zegt, ja, ik ga mee naar dat Schelde prijs. En die gewoon ergens anders naartoe gaat.
Ja, dat hij gewoon zegt, nee, voor deze gast rij ik niet. Hier heb ik echt geen zin in.
Nee, mooi. Eigenlijk maakt het zoveel niet uit ook als het Markov of Bert is. Als ik de koers maar kan winnen, dan is het goed.
Mooi. Tot slot, de Rode Baron. We hebben hem al een keer gevraagd, maar puntzakje of bakje? Je moet nu kiezen.
Puntzakje.
Kijk, zie je? Ik zei het toch? Puntzakje is veel beter, jongen.
Kijk, het is meer handen van.
Nee, niet als je hem gewoon... je moet hem kantelen op een gegeven moment. En dan ligt het zo op die punt en dan kan je lekker eruit eten.
Of op tafel leggen op een ritje. Ja,
bijvoorbeeld, dat kan ook.
Ja, op tafel, een vlak.
Ja, heerlijk. Heerlijk. Eén keer per week, hè, zei je.
Ja, één keer het gebeurt. Ja, als ik. In het voorjaar is dat twee wekelijks of drie wekelijks. Dus die waar je naar de koers zit. Ik eet alleen maar goede frietjes. Dus
ja, heel goed.
Als ik in buitenland ben, zal ik geen frietjes.
Bij mij op de hoek, op de markt, staat echt een heel goede frietkraam die ze zelf maakt. Ik nodig van harte uit om een keer een frietje te komen eten. Puntzak. Echt goede Vlaams friet. Ik zweer het je. Echt goed. Echt goed.
Wel, als ik in Amsterdam ben, dan stuur ik wel een berichtje voor te weten wat dat is.
Leuk.
Hey, en dan is de vraag, frietjes met ketchup?
Nee.
Of curry ketchup?
Nee joh, mayonaise man. Ja,
tartaar.
Tartaar? Echt?
Ja, tartaar. Ja, dat is ook gekomen door de jaren. Mijn moeder, vroeger moest ik pakken deel met mijn moeder.
Even voor de Nederlandse, wat is tartaar?
Tartaar, ja, dat is, het lijkt op mayonaise, maar dat is met look.
Ja.
Knoflooksaus.
Ja. Nee, het is niet knoflooksaus, maar er zit look in, tartaar. Ja. Zoek het maar eens op.
Ja, ik ken het wel, maar het is in Nederland niet heel bekend. Het is niet iets... Ik denk niet dat het bij mijn frietkot dat ze dat
trouwens, hebben. Trouwens, nu dat je hen bent, zou je beter vanavond nog een frietje... Julientje.
Een julientje?
Super lekker.
Welke moet ik hebben? Waar moet ik
zijn? Dat is hier super populair in Gent. Julientje is een frietje met viandel, stoofvleessaus, mayo, satékruiden.
En we gaan afronden.
Wacht even.
Julientje is ontstaan hier in Gent. In de uitgangsbuurt. Ja.
Julientje.
Gaan we doen zelf. Ja, zeker. Heb jij nog een vraag?
Je wilt er gewoon volledig langs af.
Nou ja.
Maar langs dit onderwerp. Je liefde ligt bij het veldrijden. Je koers nu op de weg. Zou je eens denken, gravel is de ideale
combi. Ga je weer? Dat gegravel van jou, jongen.
Nee, maar het is wel iets wat je...
Het is over wielrennen, hè?
Ja, daarom.
Ja, denk, de gravelkoersen... Allee, Schalzels of de Antwerp-Port heb ik moet het nu zeggen. Hageland. Dat zijn koersen waar ik super graag naartoe ga. Dus ja, gravelkoers. Toen ik hoorde dat Mathieu en Gianni 2K gingen rijden... Was ook wel best jaloers. Maar toen ik hoorde dat ze nog een week langer moesten blijven voor de week erna nog een gravelkoers te rijden, dan was ik al minder jaloers.
Oh, je bent blij.
Nee, maar ik had wel graag deelgenomen. Ja. En, ik denk ook wel dit jaar, als er gravelkoers moet rijden door de sponsors, dat is me daar zeker voor.
Leuk.
Sta jij voor?
Sta ik voor open. Ja.
Leuk. Ja, mooi.
Mooi.
En Gent-Wevergem natuurlijk.
Gaat weer voor ons zo mooi zijn.
Ja, het zou mooi zijn. Super, bedankt. Leuk dat je er was, of dat wij hier waren. Vond je het leuk? Vond je het wat?
Ja, ik vond het leuk.
Ben je wel eens eerder in een podcast geweest?
Wat lief?
Ben je wel eens eerder in een podcast geweest?
Drie of vier weken. Ja, net na het seizoen was dat. Dus, okay. Toevallig twee keer in een maand tijd.
Ik hoop dat het beviel. Dat was het voor vandaag. Bedankt aan onze vrienden van de show. Door jullie kunnen we bij deze podcast maken. Jullie zijn geweldig. Dank, jij bent ook geweldig. Moet ook gezegd worden. Goed dat je er weer was.
Dank je wel.
Aan die vriendschap zitten extra's en privileges vast. We gaan weer het theater in. Ja, dank. We gaan weer het theater in. 21 februari openen we het wielervoorjaar in Tivoli-Vredenburg.
Ben ik daar ook bij?
Als je wil, graag.
Ah, okay.
Ja, vorige keer was je in bloedvorm namelijk. Ja, dat was genieten. Zit je heerlijk op de praatstoel.
Vrienden van de Show kunnen nu al kaarten kopen. Dat is gewoon op vriendvandeshow.nl. Wil je ons ook steunen of gewoon een berichtje sturen? Websurf dan naar deroodlantaarnpodcast.nl. Bij deze ook veel dank aan onze sponsors. Toto, Bamigo. Hè?
Bamigo.
Ja, Bamigo. En niet die gare boxershorts die jij koopt. Canyon en Auto.nl. En natuurlijk aan onze heimat Het is Koers. En natuurlijk bedankt aan Dieter en Desiree van Pedaleur de Flandres dat we hier, mochten opnemen.
Fantastisch.
We zijn er binnenkort weer met een volgende halve Nederlander. A bientôt.
A bientôt.
A bientôt. Ah, dat is goed. I wish I could be in the south of France. Sous les France. In the south of France. Sitting right next to you.
Luister nu naar De Mondkapjesmiljonairs, een serie over de grootste mondkapjesschandalen van Europa. Want wist je dat Siewert helemaal niet uniek is? De Mondkapjesmiljonairs, exclusief op Podimo. Ga naar podimo.nl/mondkapjes.